te mogen zijn. We lezen met elkaar het eerste gedeelte van 1 Koningen 18. Dat zijn de eerste 19 verzen. En de laatste keer hebben we dan over Elia op de Karmel. Ik lees het u voor. Toen er geruime tijd verstreken was, kwam in het derde jaar het woord des Heren tot Elia. Ga heen, vertoon u aan Ahab, want ik wil regen op de aardbodem geven. En Elia ging heen om zich aan Ahab te vertonen. De honger nu was sterk in Samaria. Daarom had Ahab de hofmaarschalk Obadja ontboden. Obadja was iemand die de Heren zeer vreesde. Toen Isebel de profeten des Heren uitroeide, had Obadja 100 profeten genomen en hen 50 bij 50 in een spelonk verborgen en met brood en water verzorgd. En Ahab zei tot Obadja, trek het land door naar alle waterbronnen en naar alle beken. Misschien zullen we gras vinden, zodat wij paarden en muildieren in het leven kunnen houden en geen deel van het vee hoeven af te maken. En ze verdeelden onderling het land om erin rond te trekken. Ahab ging afzonderlijk de ene kant uit en Obadja de andere kant. Terwijl Obadja op weg was, zie, daar kwam Elia hem tegemoet. Toen hij hem herkende, wierp hij zich op zijn aangezicht en sprak, zijt gij daar, mijn heer Elia? En hij zei tot hem, ja, ga heen, zeg tot uw heer, Elia is er. Toen zei hij, wat heb ik misdaan, dat gij uw knecht wilt overleveren in de macht van Ahab om mij te doden? Zowaar de Heere uw God leeft, er is geen volk of koninkrijk waar mijn Heer niet naar u heeft laten zoeken. En zei men, hij is er niet, dan liet hij dat koninkrijk of dat volk zweren dat men u niet kon vinden. En nu zegt gij, gaat heen, zegt tot uw Heer, Elia is er. Nu moet het eens gebeuren, terwijl ik van u wegga, dat de Geest des Heeren u wegnam. Ik weet niet waarheen. Als ik dan aan Ahab bericht zou brengen en hij vond u niet, dan zou hij mij doden, terwijl uw knecht nog wel van zijn jeugd af de Heere vreest. Is het mijn Heer niet meegedeeld wat ik gedaan heb, toen Isebel de profeten des Heeren doodde? Toen heb ik van de profeten des Heeren 100 man verborgen, 50 bij 50, in een spelonk. En ik heb hem met brood en water verzorgd. Hoe kunt gij dan nu zeggen, ga heen, zeg tot uw Heer Elia is er. Hij zou mij doden. Daarop zei Elia, zo waar de Heer der Heerscharen leeft in wiens dienst ik sta, heden zal ik mij aan hem vertonen. Toen ging Obadja Ahab tegemoet en berichtte het hem, waarop Ahab Elia tegemoet ging. Zodra Ahab Elia zag, zei Ahab tot hem, zijt gij daar, gij die Israël in het ongeluk stort? Maar hij zei, ik heb Israël niet in het ongeluk gestort, maar gij en uw vaders huis, dat gij de geboden des Heeren hebt verzaakt en de Baals zijt nagelopen. Nu dan laat heel Israël tot mij bijeenroepen naar de berg Karmel, ook de 450 profeten van de Baal en de 400 profeten van de Asjera, die van de tafel van Isebel eten. Dit gedeelte is natuurlijk ook een heel profetisch gedeelte. Het is ook een gedeelte dat ons laat kijken in het hart van God. In het hart van een God die een volk heeft en dat volk is van hem afgeweken. Dat volk is naar andere goden toegelopen. Dat volk heeft de goden van Isebel gediend. En toch, God geeft zijn volk niet op. God wil op de een of andere manier het volk Israël zegenen. We moeten goed begrijpen als het zo ver zou komen met het volk, dat God dat volk echt helemaal zou moeten uitroeien, van zijn aangezicht zou moeten wegdoen, dan zou dat betekenen dat God zijn belofte aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan niet zou kunnen vervullen aan dat volk. Dan kun je wel zeggen, ja, dat is de eigen schuld van het volk. Daar heeft het volk het ook naar gemaakt en dat is natuurlijk ook zo. Maar daarmee heeft God zijn belofte aan Abraham niet waar kunnen maken. En God zou God niet zijn als hij niet datgene wat hij beloofd heeft aan Abraham Namelijk dit, dat hij Abraham zou zegenen. En dat zijn volk tot een zegen zou zijn voor alle andere volken van de hele wereld. Dat God die belofte niet zou waarmaken. Maar wat, ik vraag het u maar gewoon, wat moet God doen dan? Wat moet God doen? Het gaat er niet eens om het oordeel over dat volk, maar om dat volk te kunnen zegenen, om zijn belofte waar te kunnen maken, zijn trouw aan David en zijn trouw aan Abraham, de eden die hij gezworen heeft. En dat legt de Bijbel en het profetische woord altijd in een hele bijzondere bedding. Want niet het doen, het dienen van de afgoden van de mensen. We hebben zojuist gezongen, dat vond ik zo mooi. Wat zal ons kunnen scheiden van de liefde van God? En dan gaat het niet alleen om dingen die wij doen. Of wie wij zijn. Dat gaat ook niet alleen om zonde. Maar het gaat om nog dood, nog leven, nog iets wat wij, zelfs de mensen gedaan, nog heden, nog toekomst, nog diepte, nog engelen, nog hoogte. Niets kan ons scheiden van de liefde van God. We kunnen het niet. En als je het hele Oude Testament leest, profetisch, dan kom je het ook tegen. Dan zegt God, ik kan jullie niet prijsgeven. Dus hoe ver gaat de liefde van God? Nou, we gaan kijken, dit stukje begint. Toen er geruime tijd verstreken was, kwam het derde jaar. Met de mededeling, er is een geruime tijd verstreken. Deze tijd was door Elia aangekondigd immers. In het vorige hoofdstuk had hij gezegd, er zal geen dauw en geen regen meer vallen, tenzij dan op mijn woord. En dat is een hele bijzondere tijd in de Bijbel. Want het is een tijd van droogte, een tijd van dat de hemel is toegesloten boven het land. En dat is ook precies, dat hebben we de vorige keer gezien, datgene wat God via Mozes aan het volk had laten zeggen. Altijd van als jullie andere goden gaan dienen, de hemel zal toegesloten worden. U zult met mij geen contact meer hebben. Maar zullen jullie tot berouw komen, tot bekering, dan gaat de hemel weer open. Dus ik heb dat in een hele korte zin, maar eventjes zo aangeduid. Er zal deze dagen geen dauw of regen meer zijn. De hemel zal worden toegesloten. Profetisch denken we dan aan die paar duizend jaar die achter ons liggen. Waarin dat hele land Israël dor is geweest en dood. En de hemel boven dat land toegesloten is geweest. Dat is niet zomaar gebeurd. Dat is gebeurd ook toen ze die tweede Elia had verworpen, waar we de vorige keer over hebben gehad, en die gekomen was om de Heer Jezus aan te kondigen. En toen ze hem verwierpen, de Zoon van God, toen zijn ze andere goden gaan dienen. Want ze zeiden, wij hebben liever de keizer dan deze koning. En als u de geschiedenis van Rome kent, dan weet u dat de keizer zoiets was als een afgod. Je moest buigen voor Caesar. Er kwam een hele godendom kwam daarmee met de keizers van Rome. En zij kozen ervoor. Maar God sluit de hemel toe. En dat houdt natuurlijk meer in dan droogte. En de vorige keer gezien dat Jacobus zegt dat Elia een gebed bad of God de hemel wilde toesluiten. Niet om zijn volk te vernietigen, maar om de hemel toe te sluiten, zodat het volk tot geloof en bekering zal komen. En dat betekende dat God die hemel inderdaad gaat toesluiten. En dat er geen zegen kan neerdalen op het volk. Want de belofte die God gegeven had aan Abraham, en daarna aan Isaac en Jacob, en de zegen die Isaac dan weer geeft aan Isaac en de zegen die Isaac dan weer geeft aan Jacob, leest u in Genesis 27. God zal u geven van de dauw des hemels en van de vette streken der aarde en overvloed van koren en most. Dat hoorde bij de zegen van God. Dus je ziet heel duidelijk twee dingen. Als God de hemel zou toesluiten, dan zou het land en het volk niet zijn onder de zegen van God. Die was daar namelijk mee verbonden. Bij Johannes de Doper, we kijken even profetisch en dan ga ik op de inhoud in. Bij Johannes de Doper was dat precies zo. Want Johannes de Doper predikte dat het koninkrijk der hemelen nabij was gekomen. Bij Johannes de Doper, de Elia die er dan is, dan horen we dat God die zegen zal geven. Het koninkrijk der hemelen zal komen, dat land vloeiend van melk en honing. Wat onder de zegen van God geweldig zou opbloeien en als een paradijs zou worden. Maar het was wel verbonden met de koning die komen zou. Dus bij deze eerste Elia zie je dat het verbonden is met het toesluiten van de hemel. En bij die tweede Elia zie je dat die zegen verbonden is met de koning die komen zou. En dat ga ik niet uitgebreid behandelen. En God verbond die zegen met de koning die komen zou in de tijd van David. Toen David er was, zei God, er zal een nageslacht zal komen, er zal koning zijn. En hij zal degene zijn door wie God weer regen en dauw op de aarde zal geven. En er een rijk zal komen dat zal vloeien van melk en honing. En dat vindt u heel veel keren in de Bijbel. Ik heb één tekst hier neergeschreven, Psalm 72, vers 15 en 16. Maar voor de Joden was dat een heel bekend thema. En hij staat daar, de koning zal leven. Men zal hem van het goud van Sebe geven. Men zal bestendig voor hem bidden. De ganse dag hem zegenen. Een overvloed van koren zij in het land. Op de toppen der bergen golven zijn vrucht als op de Libanon. En de stedelingen mogen opbloeien als het kruid der aarde. Dan zie je dat de zegen van God voor het land verbonden is met de koning die komen zal. En dat het land dan weer die zegen zal geven. En straks zal er dus weer een Elia komen, als voorbereiding op de Christus, die straks weer naar Israël komen zal. En ook, we hebben het nu over die periode van 1000 jaar, maar ook daaraan gaat vooraf een verwoesting van het land. En strijd, en een verwoesting van Jeruzalem. En dat betekent dat Jezus zal komen, als hij komt, in een land dat tot helemaal stuk gemaakt is door de vijanden. En dat het herstel van dat land een herstel is wat door de koning, door de Heer Jezus, gegeven zal worden. Een herstel van het volk en van het land. Dus het heeft weer te maken met de komst van de Messias en de oprichting van het koninkrijk. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. God vroeg bekering, ook in deze tijd van Elia. Elia moest het volk bekeren, zodat het weer terug zou keren naar Jahwe toe. Zodat het weer terug zou keren naar God. Heel die periodes van droogte en van oordeel hebben ermee te maken dat God dat volk wilde laten terugkeren naar hem. En in de tweede plaats betekent de komst van een Elia een ingrijpen voordat God het hele volk en land zou moeten uitroeien wegens de afgoderij. Zodat hij de belofte aan de aartsvaders kan vervullen. Kijkt u maar, de tekst staat maar even op, dat is wel makkelijk. Maleachi 4, vers 5 en 6. Lees maar even precies wat er staat. Zie, ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen. Waarom? Opdat ik niet komen en het land zal treffen met de ban. Ziet u? Dus het was noodzakelijk dat dat hart van de kinderen zou veranderen. Niet alleen dat er een uiterlijke godsdienst zou komen, maar het is het thema niet, maar als u een beetje de profetieën kent, dan weet u dat God het hart van Israël gaat veranderen. Ze zullen een nieuw hart krijgen. Ze zullen een nieuw leven krijgen. Nou, en de bedoeling van Elia is, zijn opdracht is, dat hart verbroken wordt van Israël. En dat als het met een verbroken en een verbrijzeld hart tot God komt, dat God weer een basis heeft om het volk te kunnen zegenen. Maar dat geldt natuurlijk net zo goed van ons. Dus de wederkomst van de Heer Jezus heeft niet alleen te maken met dat hij komt om te oordelen in de levenden en de doden, zoals ons dat vroeger geleerd is. Maar de komst van Jezus heeft vooral ook te maken met dit thema. Of zoals Jesaja 59 vers 20 het zegt: maar als verlosser komt hij voor Sion en voor wie zich in Jacob van overtreding bekeren, luidt het woord des Heren. Dus binnen dat Jacob, daar worden alle 12 stammen van Jacob mee bedoeld, alle 12 zonen van Jacob, hè, de 12 stammen van Israël. Gans Israël zal behouden worden. En dat betekent dat al die stammen zich zullen gaan bekeren tot God. En dat God dan de zegen kan geven, dat hij dan als verlosser komt voor Jacob. En laat ik er maar gelijk bij zeggen, dat wij wel heel veel en heel makkelijk gedacht hebben, er is geen verlossing meer voor de Joden, omdat ze Jezus aan het kruis gespijkerd hebben. Terwijl de Bijbel de belofte geeft dat hij als verlosser komt voor Sion. En dat Israël hem als die verlosser zal aanvaarden. Ondertussen is het natuurlijk wel zo dat de diener van de afgoden door Israël in de tijd van Isabel, die al die Baals en Astartes binnen het land had gebracht, geweldige consequenties heeft gehad voor het land en voor het volk. Het was namelijk niet alleen een mega met een leefwijze, met de cultuur die Isabel binnen dat land bracht. Hè, het zal heus niet zo gegaan zijn dat het plotseling gegaan is. Heel langzaam maar zeker hebben de goden van Isabel hun intrede gedaan. Maar het is vooral geweest niet zozeer een aanvaarding van die goden, maar met het aanvaarden van die goden een afwijzing van de levende God. Een afwijzen van de God van Israël. Tegen Yahweh zeggen: wij willen niet dat u onze God bent. En je kunt in je gedachten en in je spraakgebruik heel makkelijk zeggen: ja, maar ik geloof nog altijd in God. Terwijl je het dienen van God toch ergens afwijst. Want waarom had God Israël verlost? Ik trek de lijn een beetje breed, maar ik wou het wat eenvoudig houden. Dan kunt u het ook allemaal begrijpen. Waarom was Israël uit Egypte gehaald? Wat had Mozes tegen Farao gezegd? U moet ons laten vertrekken, want wij willen onze God gaan dienen in de woestijn. Dus Israël was een verlost volk geweest om God te dienen. En die God was Yahweh. Daarvoor. Wij zijn een verlost volk als gemeente, omdat we de Heere zouden dienen. Ook in de woestijn. Voor allen is hij gestorven, opdat wij niet meer voor onszelf zouden leven, maar voor hem die voor ons is gestorven en is opgewekt. Dus elke keer weer moeten we dat doel voor ons ogen houden. Waarom ben ik hier in deze wereld? En het doel is dat ik de Heer dien. Dat ik God dien. Waarom had God dat volk afgezonderd van alle volken? Waarom had hij het gevoed? Waarom had hij het brood gegeven in de woestijn? Waarom had hij het vlees gegeven? Waarom was er een rots meegegaan in de woestijn? Allemaal omdat zij God zouden dienen. Dus wat heeft het voor God betekend als dat volk hem afwijst? En wat voor consequenties heeft dat in het leven van de Israëlieten gehad? precies zo, als we het profetisch bekijken, wat een enorme consequenties heeft het voor de Joden gehad dat ze Jezus hebben afgewezen. Ze zijn verstrooid over de andere volkeren. Ze zijn vervolgd. En het heeft er niets te maken dat God, hè, dat lied wat we zongen, het heeft er niets te maken met dat God het volk niet lief heeft. Want juist degene die je lief heeft, die kastijdt hij. Juist die. Dus dat komen we, dat hele aspect komen we tegen als zij voor de keizer kiezen in plaats voor de Heer Jezus. De ultieme liefde van God. De grootst denkbare liefde. Die vinden we in het feit dat God zijn zoon geeft voor de zonde van deze wereld. En dan kiezen ze voor de keizer. Dan trap je God op zijn hart. Snap je dat? Dat aspect. Ze kozen voor de keizer. God heeft het natuurlijk allemaal geweten. Dus al toen God aankondigde dat hij de hemel zou gaan toesluiten in Deuteronomium 11, vers 16 en 17, en Mozes dat heeft aangekondigd, toen zei hij dat met de volgende woorden. Neemt u ervoor in acht dat uw hart zich niet laat verlokken, zodat gij afwijkt en andere goden gaat dienen en u zich voor hen neerbuigt. Neemt u ervoor in acht dat uw hart zich niet laat verlokken. Dat uw hart bij mij blijft. Dat uw hart naar mij uitgaat. Dat u mij dient, gij zult de Heer uw God liefhebben, met heel uw hart, dat er door de liefde voor God geen plaats in ons hart is voor de afgoden. Dat. Zo God dienen. God liefhebben. Dat. Want dan zou de toorn des Heeren tegen u ontbranden en hij zou de hemel toesluiten, zodat er geen regen komt en de bodem zijn opbrengst niet geeft en gij weldra te gronden zult gaan in het goede land dat ik u heb gegeven. Want dat goede land, dat was, we hebben na geruime tijd, dat was dor geworden, het was doods geworden en Agab was er meer mee bezig met de redding van zijn dieren dan met de redding van zijn volk. En dat was die tijd. Dus God had dat gezegd. Het hart van Israël, dat moet veranderen. We zien die volgorde. Het hart gaat het andere goden achterna. De toorn des Heeren ontbrandt. De hemel wordt toegesloten. Het land wordt verwoest. En het volk gaat te gronden als God niet gaat ingrijpen. Maar God grijpt in. God laat het niet gebeuren. God grijpt in, dat is maar goed ook, dat is maar gelukkig ook. Wel, wat kan God doen met een hart dat niet meer naar hem uitgaat, maar naar de wereld, of naar de goden van de wereld, of naar de dingen om ons heen? Als hij zo iemand niet verloren wil laten gaan, maar wil herstellen, wil terugbrengen naar hem, wat kan God doen met een verdeeld hart? Een hart dat zich deelt tussen God en tussen de afgoden. God gaat zo'n hart breken. God gaat zo'n hart stuk slaan. God gaat zo'n hart in het nauw drijven. God gaat zo'n hart zo'n angst in het hart brengen, dat het terugkeert naar God toe. En dan gaat God er een nieuw hart voor in de plaats geven. En dat nieuwe hart dat van God afkomt, dat is een hart dat naar God uitgaat. Omdat het eigenlijk het hart van Jezus is. Omdat het eigenlijk uit hem genomen wordt. Omdat het zijn leven is wat hij aan Israël gaat geven. En zijn leven wat hij aan ons gaat geven. En omdat het nou eenmaal zo is dat het leven van de Heer Jezus het leven is van de enige mens hier op aarde, van wie het hart alleen maar naar de Vader uitging. Nooit naar iets anders. Alleen naar hem. En het enige hart wat kon leven midden in de maatschappij en midden in de tijd waarin God werd veracht door de mensen. Nou, God gaat dat dan ook profetisch met Israël doen. U mag even Ezechiël 6 opslaan. En denk erom, hè, ik zeg u eerlijk, dit is ook belofte van God. Dit is ook profetie wat u leest in Ezechiël. De profetie over Israël is nooit alleen maar dat de vloek komt, maar ook de zegen. En een volgende keer zullen we zien dat God die zegen gaat geven. Ezechiël 6, vers 9 tot 10. Maar u kunt ook Jeremia 30 nemen, u kunt Jeremia 31 nemen. Dat staat op vele plaatsen in de schrift. Dan zullen onder de volken naar wie gebied zij aan vers 9 uit Ezechiël 6. Dan zullen onder de volken naar wie gebied zij gevankelijk zullen zijn weggevoerd, uw ontkomenen aan mij denken. Als ik hun ontuchtig hart heb verbroken. Hun ontuchtig hart heb verbroken. Dat van mij is afgeweken. En hun ogen die overspelig naar hun afgoden lonkten. Dan, als het hart is verbroken, zullen zij van zichzelf walgen om het kwaad dat zij in al hun gruwelen gedaan hebben. En zij zullen weten dat ik de Heere niet zonder grond gezegd heb hun dit onheil te zullen aandoen. Mooi, hè? God had het gezegd. Maar niet zonder grond. God wilde dat hart van het volk. Mijn zoon, mijn dochter, zij geef mij uw hart. Zo was het ook toen de Heer Jezus profetisch het oordeel over Israël en over Jeruzalem aankondigde. Eigenlijk was het een gevecht om het hart van Israël, om het hart van het volk, om de liefde van het volk. Want als Israël als een man wordt voorgesteld in de Bijbel, of als een vrouw, de vrouw van de koning, en God wordt als de koning voorgesteld, dan gaat het om een liefdesrelatie. Net zo goed als de gemeente en de bruid van het lam, dan gaat het om een liefdesrelatie. Het gaat erom of ons hart nog naar God uitgaat en van de Heer Jezus houdt. En dus, daar was het een gevecht om het hart van het volk. Als, even een uitstapje, als Delila en Simson, en Delila wil weten waar Simson de kracht vandaan haalt, en Simson zegt het telkens niet. Weet je wat ze dan tegen Simson zegt? Jouw hart behoort niet aan mij toe. Anders had je het mij gedeeld. Dat is een behoorlijke les. Je hart behoort niet aan mij toe. Aan wie behoort ons hart? Dus het gaat God uiteindelijk om het hart. En dan zegt de Heer Jezus dat hij Jeruzalem had willen vergaderen, zoals een hen haar kuikens, en dat ze niet hebben gewild. En dan kondigde hij dat aan: gij zult mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Dat is dezelfde aankondiging die we hier terugvinden bij Elia. Achab, je zult mij niet meer zien. Er zal geen dauw in regen meer vallen, tenzij dan op mijn woord, tenzij ik weer een ontmoeting met je heb. Precies hetzelfde. Profetisch lopen die lijnen gewoon parallel. Je zult mijn aangezicht niet meer zien. Er zal geen dauw of regen meer vallen. Tenzij dan op mijn woord. Israël zal aan zichzelf worden overgelaten, Jeruzalem. Het is een grote puinhoop geworden. Totdat ze zullen zeggen, gezegend hij die komt die komt in de naam des Heeren. Ook hier in 1 Koning 18 gaat het om een periode waarin de man Gods, Elia, zich voor zijn eigen volk verborgen houdt in Sarfat. Hij is er niet, hij is bij een weduwe. En eerst was hij bij een riviertje, bij de beek Krit, een beekje eigenlijk. En dan, Achab, laat hem zoeken, laat hem overal zoeken en ik kan hem niet vinden. Hij is voor Israël verborgen. 3,5 jaar lang. En een periode van dorheid en een periode van droogte. Wat is de oorzaak daarvan? Jesaja 59, vers 2, die kennen we wel. Het zijn uw ongerechtigheden die scheiding maken tussen u en uw God. Uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen houden, zodat hij niet hoort. En dan kun je gaan jammeren. En dan kan Israël gaan bidden. En dan kunnen ze gaan roepen om God. En ze kunnen van alles doen, maar er is geen bekering. Er is geen verandering. Ze willen tot God teruggaan, omdat ze de droogte willen. Omdat ze weer de regen willen. Omdat de droogte moet ophouden. Maar er is geen teleurstelling in hun hart, omdat ze God kwijt zijn. De droogte is slechts een middel van God om hen tot bekering te leiden. Maar het hart van het volk mist God niet. Het is volop bezig met de afgoden. En de grote vraag is hoe dat in onze tijd is. Of we echt een relatie met de Heer Jezus hebben. En of we missen, of dat we maar zo en zo allemaal kan doorgaan. Gelukkig, ik heb het u gezegd, is dat nooit het einde. Want als God een werk begint, dan gaat hij dat ook afmaken. En dan eindigt dat in zegen. Zo ook profetisch als het om Israël gaat. Jesaja 12, ik heb het vaker gehad, maar ik haal het maar even aan. Als Israël echt door die oordelen van God is heen gegaan. En als het zich weer tot God bekeerd heeft. En als hun hart weer naar God uitgaat. Als het allemaal weer door God is rechtgebreid. Dan zullen ze terugkijken op die periode van de grote verdrukking. En dan zullen ze tegen God zeggen: ik dank u dat u toornig op ons bent geweest. Er staat letterlijk: en gij zult het in dagen roepen, ik loof u, Heere, omdat u toornig op mij zijt geweest. Uw toorn heeft zich afgewend en gij vertroost mij. Zie, God is mijn heil. Ik vertrouw en ik vrees niet. Want mijn sterkte en mijn psalm is de Heere, Heere. Dus dat eigenlijk Yahweh, Yahweh. En hij is mij tot heil geweest. Dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. En gij zult het in dagen zeggen: loof de Heere, roept zijn naam aan. Maakt onder de volken zijn daden bekend. Vermeld dat zijn naam verheven is. En weet u waarom ik dit nou zo mooi vind? Er wordt hier niet gedankt omdat dat oordeel voorbij is. Er wordt hier geloofd om wie God is voor een volk. De kern van wat Israël ziet. Israël ziet zijn God weer. Israël ziet de liefde van Jezus weer. En hij komt weer daar in het midden. In het middelpunt te staan. Loof de Heere, roept zijn naam uit, maakt onder de volken zijn daden bekend. Vermeld dat zijn naam verheven is. Psalm zingt de Heere, want hij heeft grootse dingen gedaan. Dit wordt bekendgemaakt op de ganse aarde. Dan als dat hart van het volk volledig bij God is, dan kan het gaan evangeliseren. Dan kan het naar de andere volken toe. En dan zal dat volk ook dat gaan doen, dan zal dat de naam van Jezus bekendmaken onder alle volken. En dan zal het evangelie aan alle volken bekendgemaakt worden, zoals de Heer Jezus dat ook in Matthäus 28 heeft gezegd. Dan zien we hier ook bij Elia, er komt namelijk een einde aan deze periode, wanneer Elia zich aan het volk gaat vertonen. Dan komt het einde. Er komt een einde aan die periode van Israël, als de Heer Jezus zich aan dat volk Israël gaat vertonen. De parallellen kunnen we zo doortrekken. Dan gaat het allemaal anders worden. Dan komt hij terug. En dan zal dat volk hem tot bekering en tot berouw komen. Zijn voeten zullen dan gaan staan op de Olijfberg. En ze zullen zien in hem in wie zij gestoken hebben. Dan zal de regen komen, dan zal de zegen komen, dan zal de hemel worden ontsloten op een wijze zoals nog nooit is gebeurd. Maar het zal echt een weg gebaand worden van de hemel naar de aarde toe. En God zal bij zijn volk wonen. Dan zal eindelijk in vervulling gaan niet wat wij denken over de toekomst, Maar wat God heeft gedacht over de toekomst, dat zal in vervulling gaan. Hoe God het gezien heeft, mensen maken naar zijn beeld en gelijkenis. Dan zal duidelijk worden wat het in het oog van God betekende. Dat hij mensen zou schapen naar zijn beeld. En dat we dan het beeld van zijn zoon aan hem gelijkvormig zouden worden. Want dan kan de hemel niet meer worden toegesloten. Dan zal hij zijn regen geven. En de dauw zal komen. En de hemel zal de aarde zegenen. En de aarde zal de hemel zegenen. Dat zal een ongekende tijd worden. Maar pas als de ware Elia, als de Heer Jezus zich zal gaan vertonen op de aarde, dan zal... Dat ben ik, dat moet helemaal niet. Sorry mensen. Maar dan zal heel Israël zalig worden. Gans Israël zal behouden worden. En wanneer gebeurt dat? Dat zien we hier. Het was op de derde, het derde jaar of de derde dag. He, we leven met Pasen, dat is de tijd van de opstanding. Dan zal Israël gaan opstaan. En dat is de bijzondere. Hosea 6 vers 2 zegt, na 2 dagen zal hij ons levend maken. Op de derde dag zal hij ons opstaan. En dan zullen wij voor zijn aangezicht leven. Maar waar, van wie gaat dat nou uit? Dat is u ook opgevallen. Het gaat allemaal van God uit. God leidt dat volk tot bekering. Er was vanuit Israël gezien geen enkele vraag naar God toe. Er was van God een vraag naar zijn volk toe. En daarom ging het allemaal veranderen. Nou kijken we even naar Elia. Hè. Dus vanuit een hele beschermde omgeving van Sarfat, waar de Heer hem samen met de weduwe en de zoon zo zegende, hem eten gaf en drinken gaf, krijgt Elia de opdracht van de, hoort hij de stem van de Heer, ga heen. En vertoon u, want ik wil regen geven op de aarde. Mooi, hè? En kijk nou eens even naar deze man, die Elia. Want wat voor tegenargumenten had hij wel niet kunnen gebruiken? Hij had toch precies hetzelfde kunnen zeggen als Obadja. Wat gaat er gebeuren als ik mij een aangaf vertoon? Hij zoekt me 3,5 jaar lang. En hij zoekt mij te doden. Dat hoorde hij ook van Obadja. Dus hij zit daar bij Agab. En die Agab heeft de macht om zijn leven te nemen. Maar Elia was een man van geloof. Elia was een man die zijn leven aan God had gegeven. En die wilde doen wat God had gezegd. En die erop vertrouwde dat God hem zou beschermen. En dat de Heer bij hem zou zijn. En dat, ja, dat zijn leven in zijn hand was, zou zijn. Dat er geen, met andere woorden, op het Nieuw Testament is gezegd, dat als zijn haren geteld waren, geen haar op zijn hoofd gekrenkt zou kunnen worden, zonder dat de hemelse vader dat wist. In dat geloof. Elia was een man van geloof. En daarom kon God hem gebruiken. En we zien hier weer die gehoorzaamheid van Elia. Hij ging. Hij was een mens zoals wij. Hij had heel veel menselijke argumenten kunnen gebruiken. Hij had... Maar hij gebruikte ze niet. Zoals Abraham ook een mens was zoals wij. En zijn geloof als voorbeeld wordt genoemd. En God zegt, Abraham, ga naar het land dat ik je wijzen zal. En er geen enkel idee van had in welk land hij terecht zou komen. Geen enkel idee van had hoe lang de reis zou duren. Alleen maar dat ene woord van God had, ga naar het land wat ik je wijzen zal. En dan staat daarachter, en toen ging Abraham zoals de Heer tot hem had gesproken. Hij vertrouwde voor de volle 100% op het woord van God. Hij kende de toekomst niet, hij kende zijn leven niet. Maar het lag volledig in de handen van God. En dat is een ontspannen leven. Ze weet dat je leven, wij zijn mensen, dat kun je van de Israëlieten niet eens zeggen. Maar wij zijn mensen waarvan Paulus zegt, we zijn gekocht en betaald. We zijn het eigendom van de Heer Jezus. Ons leven behoort hem toe. Hij heeft dat voor een dure prijs moeten kopen. En het behoort hem toe. En ons leven is dus interessant. Dat betekent dat ook ons lichaam door hem is gekocht. En door hem is betaald. En betaald betekent dat er nooit iemand is die dat van hem kan terugkopen. Dat is een geweldige troost. Ze wil eens een keertje bang zijn, hè, als er verzoeking is en er is beproeving. En we gaan ons eigen leven na, we denken, wat hebben we fouten gemaakt? En wat hebben we zonde gedaan in ons leven? Maar God heeft een geweldige dure prijs voor uw persoonlijk leven betaald. En hij laat dat niet los. Niemand kan ons rukken uit de handen van de Vader. Dat is het mooie en dat is wat het geloof zegt. En dus ging hij, hij was bereid om te gaan. Hij ging zoals God tot hem gesproken had. En dat is natuurlijk ook een vraag voor ons. Als God tot ons spreekt, zijn we bereid om te gaan? Of is onze agenda zo vol dat als God spreekt, gaat hij zeggen, ja, ik heb geen tijd. Zijn we bereid om slaven van de Heer Jezus te zijn en om te gaan? Als soms roept hij ons tot een dienst. En als ik nou even naar dit voorbeeld van Elia kijk, dan zeg ik, ja, Elia was helemaal verborgen. En dat doen wij ook zo graag, hè. Maar verstop ons in onze eigen huizen. Maar er is een moment geweest dat God Elia riep om in de openbaarheid te komen. En in de openbaarheid op te treden. Tot nog toe had hij zich niet aan Israël vertoond. Tot nog toe was hij alleen bij Ahab in zijn paleis geweest. Daar was misschien Obadja ook bij. En die was misschien geweldig onder de indruk van Elia gekomen. Maar de fout van Obadja was en bleef dat Ahab zijn heer bleef. Ga naar uw heer en zegt Elia wil je ontmoeten. Zegt Elia keihard tegen Obadja. De moeilijkheid bij Obadja was dat hij aan de ene kant een geweldig ontzag had voor God. En de profeten verborg. En aan de andere kant een geweldige angst voor Ahab. En blijkbaar niet zo'n groot geloof dat hij geloofde dat God zijn leven in de handen van God was. En ook niet tegen Ahab in het spel wat Ahab speelde aan de ene kant meeging. En de andere kant Elia zijn heer noemde. Obadja, zo was het trouwens ook, als ik dat voorbeeld mag aanhalen, bij die tweede Elia, bij Johannes de Doper. Het hele volk hield hem voor een profeet. En daarom durfden ze op de vraag van de Heer Jezus of de doop van Johannes van God was als van de mensen, wilden ze geen antwoord geven, want ze hielden hem voor een profeet. Maar ze wilden niet naar hem luisteren. Herodes, die was bang voor hem, die had een geweldig ontzag voor Johannes de Doper. Waarbij, omdat hij wist dat hij een heilig en een rechtvaardig man was. Ik stel me dat zo voor. Dan staat daar die profeet Johannes de Doper. Hij is een gevangene van Herodes. Hij staat daar, nou ik neem niet aan dat hij boeien heeft omgehad als hij het woord verkondigde aan Herodes. En Herodes zit ervoor. Dat bracht de woorden van God. Het is doodstil geweest in het verstaan. Hij in het paleis. Zij hoorde hem graag spreken. En zijn vrouw was er bang voor dat ze weg moest. Omdat Johannes de waarheid vertelde. Daar heeft een gemeente behoefte aan. Dienstknechten die zeggen, ik sta niet in dienst van een leer. Ik sta niet in dienst van een gemeente. Maar ik sta in dienst van de God van hemel en aarde. En ik kom de waarheid vertellen. Dan ben je niet geliefd. Dat weet ik. Echt niet. Wie van de profeten hebben jullie niet gedood, zegt de Heer Jezus. Maar het waren allemaal mensen die het woord van God verkondigd hadden. Goed. Elia had duidelijk gezegd dat de regen zou komen alleen op zijn woord. En zo gaat Gods woord in vervulling. En dat was iets wat Ahab moest leren, maar dat was ook iets wat de Israëlieten moesten leren. Alleen Elia zou regen kunnen geven. En Ahab en de Israëlieten konden Elia afwijzen en ze kunnen Jezus afwijzen. Maar alleen door de Heer Jezus Christus komt er tot verlossing voor dat volk. En zal God weer zegen gaan geven. En dat is de boodschap die zij moeten horen en die ze ook moeten leren. Dus Elia ontmoet Obadja. Ovadja in het Hebreeuws betekent eigenlijk dienstknecht van de Heere. Een prachtige naam, maar ik heb u gezegd, eigenlijk diende hij een andere heer. Vers 7, zijt gij daar mijn heer Elia, was de ene. En dan staat er, zegt Elia in vers 8, zeg tot uw heer. En vers 10 zegt Obadja tegen Elia, zo waar de Heere uw God leeft. Weet je, hij zag de God van Israël in het leven van Elia. Toch zag hij het niet in zijn eigen leven. Omdat hij een beetje op twee gedachten hinkte. Zoals ze dat ook wel bij Nicodemus vinden en ook wel bij Jozef en Arimathea. Allemaal een beetje in het verborgen en niet vooruit durven te komen. Maar God wil dat wij daar vooruit komen. Nou, zij zijn op zoek naar water. Want ze hebben liever dat op zoek naar aardse bronnen. Ze willen hun dieren eten geven. Water geven, want anders moeten wij onze dieren misschien afmaken, staat er letterlijk. We waren totaal niet bezorgd om het land en om het volk. Maar dat is er nooit bij afgoden dat er echt zorg is om mensen. God heeft zorg voor mensen. De afgoden hebben geen zorg om mensen. Dieren gaan hiervoor. En zo kan het gaan in een samenleving die God niet meer nodig heeft. Een samenleving waarin dieren belangrijker worden dan mensen. Een samenleving waarin gesproken wordt dat de mensen doodgaan en de dieren sterven. Ja, precies. Ja, nou ja, ik hoef dat natuurlijk niet naar onze tijd aan. U ziet dat gewoon helemaal volop. Dieren worden soms zo behandeld alsof het mensen zijn. We hebben dierenbegraafplaatsen, we hebben dierengrafstenen, we hebben dieren. Ja. Terwijl de dier duidelijk dat het anders is geschapen als een mens. Zo kan dat gaan. Maar als het probleem wordt veroorzaakt door een breuk tussen God en onze ziel, dan kan je dat niet oplossen door het weg te drukken met allerlei activiteiten of allerlei plezierige dingen. Dan is er maar één op.